Radio Onda Italiana presentiert Voice of the Town met Silvia Terribili. Informatie en actualiteit op woensdagavond op Radio Salto Amsterdam. Van 8 tot 9. Voice of the Town. Goedenavond, beste luisteraars, en hartelijk welkom bij Voice of the Town. Vanavond hebben wij een hele speciale gast, dat is Claudia Wieners. Hartelijk welkom.
Dank je.
Dat je vanavond hier bij ons wou zijn. En vanavond gaan we het hebben over het klimaat en over de geoengineering. Maar om te beginnen, Claudia, ik wou je eerst even vragen om je te presenteren. Je bent een natuurkundige.
Ja, ik heb natuurkunde gestudeerd in Duitsland en in Utrecht. En ja, eerst de ritje natuurkunde, maar dat vond ik een beetje droog. Dus dan ben ik oceanografie gaan doen, want dat is bij definitie nooit droog. En zo ben ik dus in de klimaatwetenschappen terechtgekomen, ja.
Ja. En je hebt speciale studies of onderzoek gedaan over het onderwerp geoengineering?
Ja, dus geoengineering of solar geoengineering is een idee om misschien de aarde door de achterdeur wat extra af te koelen. De veiligste manier om klimaatverandering tegen te gaan is natuurlijk emissies terugdringen en eventueel CO2 uit de lucht halen. Maar mocht dat niet genoeg zijn, kunnen we misschien nog wat extra afkoeling bereiken met solar geoengineering.
Ja, ja. Ja, zo klinkt het eenvoudig, maar er zijn natuurlijk heel veel haken en ogen. En om te beginnen hebben we te maken met een heel complex systeem. Sommige mensen zeggen dat de science settled is, maar je hebt weer andere wetenschappers, zoals Stephen Kunin, die zeggen dat de science niet unsettled is. Dus wij weten dat, wat wij zeker weten, is dat er een verhoging is van de temperatuur van de atmosfeer. Maar om het echte formule, de precieze formule te hebben van waarom dit, waardoor het komt. Ja, we hebben natuurlijk de CO2, maar we hebben niet een echte formule. We kunnen niet echt wetenschappelijk bewijzen. Althans, dit is wat sommige wetenschappers zeggen, zoals Stephen Kunin. Ik weet niet of je hem kent. Hij was een adviseur van president Obama. Dus niet een Trumpiaan, laten we zeggen. Een echte wetenschapper. Dus in dit boek, daar staat heel veel dingen in. En hij is heel... Ja, heel nuchter over het probleem. Maar hij zegt, de science is unsettled.
Nou, kijk, er zijn sommige dingen waar we wel vrij zeker over zijn. En dan zijn er, zeg maar, belangrijke details waar we niet zo zeker over zijn. Maar de basis waarom CO2 leidt tot opwarming, daar zijn 99% van alle klimaatwetenschappers het over eens. Het CO2 in de atmosfeer is gestegen. Dit komt door menselijke activiteit en CO2 warmt de aarde op. Dus dat is zeker. Wel is bijvoorbeeld de vraag, hoeveel precies is die opwarming? Dus als je het gehalte van CO2 verdubbelt, wordt het dan 2 graden warmer of wordt het dan 5 graden warmer? Dus dat is een belangrijk detail waar er nog onzekerheid over is. Maar dat mensen CO2 uitstoten en dat tot opwarming lijkt, dat is zeker.
Ja, ja. Maar we hebben natuurlijk andere factoren. Bijvoorbeeld de hele complexe functionering van die jetstreams. Die bepalen ook het klimaat, het weer en het klimaat. Ik heb gelezen dat er veel verstoringen zijn van deze jetstreams. De laatste jaren merk je dat duidelijk. Alleen het is moeilijk om te begrijpen wat de invloed van CO2 op die jetstream zou zijn.
Dat klopt. Dus het is de details wat precies gebeurt met het weer op welke plek. Daar zijn onzekerheden. Maar dat je dus die opwarming krijgt door de CO2, dat weten we zeker.
Ja, ja. Ja, maar je zou ook andere factoren kunnen hebben. Bijvoorbeeld, ik las laatst deze week, dat was een artikel in NRC, over de droogtes die veroorzaakt worden door toename in zonnestraling. Meer verdamping in Nederland, vooral de toename in zonnestraling. En de extra verdamping komt bijna geheel door de toegenomen zonnestraling en nauwelijks door de toegenomen temperatuur. Dus ja, Dit soort onderzoeken zijn er ook.
Dat klopt, maar dat betekent niet dat het idee ontkracht dat de aarde opwarmt door menselijke activiteiten. Maar dat betekent gewoon dat er inderdaad lokaal andere factoren spelen die bepaalde eigenschappen van het klimaat kunnen beïnvloeden. En dus we hebben de afgelopen tijd veel minder stof uitgestoten dan in eerdere decennia. Daardoor is het hier minder mistig. Want kijk, mist en wolkendruppels die hebben stofdeeltjes nodig om zich daaraan vast te klampen. Dus als je die mindert, dan heb je minder wolken, minder mist en daardoor zonniger weer. En daardoor kan je meer verdamping krijgen. Dus dat kan je wel verklaren. Misschien niet tot de laatste decimale achter de komma, maar je kan wel begrijpen hoe dat komt. Maar dat ontkracht helemaal niet de kennis dat CO2 de aarde opwarmt.
Maar waarom is CO2 de hoofdverantwoordelijke? Ik bedoel, de zon, hè? We hebben te maken met de zon. Natuurlijk, dat is onze bron van het leven. Zonder zon gaan we eraan. Is er geen leven mogelijk? En de zon is ook onvoorspelbaar. We hebben ook periodes waarin de zon actiever is. We hebben de sun flares, bijvoorbeeld die periodes. Dus je hebt al die factoren. Wat ik me afvraag is, waarom kunnen we zeggen, ja, het is CO2, dat is de hoofdverantwoordelijke. En als wij zorgen dat er minder CO2 is, dan is alles oké. Okay. Die science, volgens mij, hebben we niet op dit moment.
Jawel, want je kan proberen te meten hoe sterk de zon varieert in de instraling. En dat dan omrekenen over hoeveel extra energie krijgt het klimaatsysteem. En dat is gewoon echt niet genoeg om die opwarming te verklaren die we hebben gezien. En op dezelfde manier kan je ook afschatten hoeveel extra energie vangt het klimaatsysteem op doordat er CO2 is. Want kijk, CO2 is net zo'n beetje als een deken. Dus 's nachts zou je koud worden omdat je energie verliest aan je kamer, zeg maar. Maar als je een deken over je heen legt, dan blokkeer je het energieverlies. En op dezelfde manier blokkeert CO2 het energieverlies van de aarde. En dat effect kan je afschatten. Er zit wel onzekerheid in hoe sterk het effect is, maar dat het gebeurt, dat weten we. Dat is al meer dan 100 jaar bekend. En dat is zeg maar het enige effect dat sterk genoeg is om de opwarming die we nu zien te verklaren.
Ja, maar het kan zijn dat er meer factoren zijn die wij niet kennen, natuurlijk.
Ja, maar die lijken niet zo groot te zijn. Dus de dominante factor is echt die CO2 en andere broeikasgassen.
Ja. We hebben ook te maken met verschijnselen zoals die plotselinge stratosferische verwarming. Stratwarming heet het. Dat heb ik de laatste jaren, was er vaker artikelen. Ook in de NRC, maar ook in de wetenschappelijke literatuur, zeg maar. En die stratwarming, dat is ook iets heel apart. He, want dan merken wij dat in de stratosfeer dan een plotselinge opwarming is van iets van 40 graden. En dat is plotseling. He?
Dus ja, dat maar het is wel niet een natuurlijk proces.
Ja, alleen we weten niet waardoor het komt. En we kunnen niet verklaren.
Ik ben geen stratosfeerdynamicus, maar dus ik weet niet precies hoe het komt. Maar het heeft wel te maken met het wisselen van de seizoenen, zeg maar. En luchtstromingen die dus de stratosfeertemperatuur beïnvloeden. En kijk, er zijn natuurlijk geen voldoende oude metingen. Maar dit proces zelf, dat is niet iets wat je even door menselijke activiteit of zo bestuurt. Dus het is net zoiets als je soms een sterke storm hebt hieronder. Ja. In de troposfeer. Dat is altijd al gebeurd en dat kan nu weer gebeuren.
Maar dat is nu juist het punt. Dat is iets wat gebeurt. We kunnen ons niet voorstellen dat dit door de mens komt. Het komt zeker niet door de CO2. Hè, want dat kan niet. Maar het is wel een forse verhoging. En ik heb ook andere deskundigen, want ik wil heel graag, ik heb heel veel vragen. Hè? Ik ben een leken, dus dan ga ik die deskundigen vragen. Maar over dit punt was het nooit duidelijk, want ik vroeg, komt die stratosfeer, die straatwarming, dus van andere verschijnselen die wij niet begrijpen, de zon hè, of andere verschijnselen buiten de mens. Maar toen begonnen zij een beetje met, ja, maar de verwarming van de aarde en de global warming kan ook effect hebben op de stratosfeer. Dus het was niet meer duidelijk of die stratwarming van de zon of van iets anders kwam, of enige verband had met die global warming. Nou, dus dit is nooit uitgelegd. Ik denk niet dat het mogelijk is.
Laten we misschien een analoog nemen, een beetje dichter bij de grond. Tropische cyclonen, dus hurricanes. Nou, hurricanes zijn er altijd al geweest. En we weten wel ongeveer wat de processen zijn. Dat betekent niet dat je elke hurricane eeuwig van tevoren kan voorspellen. Maar oké, we snappen wel ongeveer hoe een hurricane werkt. Ja. Dus die waren er al voordat de mensen CO2 in de lucht hebben gespoten. Maar dat betekent niet dat CO2 niet een invloed kan hebben. Niet per se op een individuele hurricane, zeg maar, dat we die morgen krijgen. Maar het zou wel bijvoorbeeld de kans kunnen verhogen dat een hurricane, als die ontstaat, sterker is.
Zeker.
Of het zou de kans kunnen verkleinen dat hurricanes überhaupt ontstaan. Ja. Of het kan ertoe leiden dat als een hurricane ontstaat, als de aarde al met al warmer is, dan kan de lucht meer vochtigheid opnemen. Want hoe warmer het is, hoe meer vocht in de lucht kan zitten. Dus als je al een hurricane krijgt, dan heeft die meer water tot zijn beschikking en gaat die meer regen maken. Statistisch gezien, niet elke individuele hurricane.
Ja.
En op die manier zou het best kunnen dat CO2 ook stratospheric warmings wat waarschijnlijker maakt of juist wat minder waarschijnlijker maakt. Dus dat er wel enige invloed is. Maar dat betekent niet dat zeg maar elke stratospheric warming komt door CO2 of komt door de zon. Het is een natuurlijk verschijnsel waarvan mogelijk de kans kan worden beïnvloed door zoiets als de toename van CO2.
Ja, ja. Maar het punt is, als je in de stratosfeer dit soort verschijnselen kan krijgen, die hebben enorme gevolgen. Want die warming dan, het is wel in de stratosfeer, maar op de een of de andere manier kan die gewoon in de atmosfeer terechtkomen, troposfeer, en kan verstoringen van die jetstream veroorzaken. He? Dit is vaker gebeurd. He, toen zeiden ze, die jetstreams die gaan terug, he? Of die worden, die gaan splitsen, of die gaan terug. Dat betekent dat er verstoringen zijn, he? Perturbaties.
Ja, maar ook dat is een natuurlijk proces, hè?
Ja, ja, maar wij hebben te maken met deze krachtige, he? Natuurlijke processen. Dus het punt is, op het moment dat wij zeggen, ja, CO2 is de boosdoener, wij willen daar iets aan doen, maar we moeten ook rekening houden met, daar kunnen straatwormingen komen.
En die kunnen sowieso komen. Ik bedoel, dat je CO2 moet terugdringen om klimaatverandering, dus die opwarming tegen te gaan, dat heeft er niks mee te maken dat er soms ook stratospheric warming is. Net zoals je kan zeggen, ja, er zijn soms hurricanes, maar dat betekent niet dat we daarom wel of niet CO2 moeten terugdringen, tenzij je zegt, we weten zeker dat CO2 de kans op hurricanes sterk vergroot. Dan heb je net een extra argument om te zeggen CO2 terugdringen. Maar ik zou ook zeggen, kijk, we weten dat CO2 tot opwarming leidt. En we weten ook dat de mensheid het heel goed gedaan heeft op het klimaat dat we hadden voordat we zijn begonnen met CO2 uit te stoten. Dus die toestanden zijn we op aangepast. En daarom, hoe verder we van die toestand afgaan, hoe groter de kans is dat er dingen gebeuren waar we niet op zijn aangepast en waar we de schade van lijden. Dus ik zeg, hoe meer we dicht bij de voorindustriële toestand blijven, hoe minder risico we lopen op nare gevolgen.
Ja, ja, maar het punt is ook, stel dat je dan zo'n inversie hebt van die jetstream, dat kan enorme kou veroorzaken. Dus wij gaan bijvoorbeeld met geoengineering, dan gaan we temperatuur lager zetten. Dan komt zo'n straatwarming en dan krijg je echt een ijsperiode. Ik bedoel, de natuur heeft zulke krachtige. En het gekke van straatwarming is dat dit plotseling is. Hè? Het is niet een geleidelijk proces. Het komt ineens. 40 graden verschil. Hè? Dat hebben ze gemeten.
Wel op hoogte, niet hier beneden.
Ja, ja, maar die stratosfeer die gaat dan, die kan gewoon, hoe noem je dat?
Hij kan de route van lage en hoge drukgebieden beïnvloeden. Ja,
dat. Wel. En dat kan enorme. Er zijn een paar, er zijn echt enorme verstoringen geweest.
Ja, goed, kijk, niemand zegt dat je met geoengineering wil proberen om dat soort weerverschijnselen, dus kortstondige verschijnselen aan te sturen. Dat kan niet. Maar nogmaals, hoe dichter we bij de toestand komen waarin we al met al goed geleefd hebben, natuurlijk af en toe een verstoring, af en toe een hurricane, af en toe een stratospheric warming, maar waarin de mensheid al met al goed is aangepast, hoe dichter we bij die toestand blijven, hoe veiliger we zijn. En dus de vraag is niet, is er af en toe een verstoring? De vraag is, zou solar geoengineering ons dichter bij statistisch gezien die voorindustriële toestand brengen, of niet?
Ja, ja. Nou, we hebben natuurlijk ook de argumenten voor en tegen geoengineering. Ik heb die argumenten van Alan Robbeck bestudeerd. En je hebt onder andere het probleem van, ja, je zou met geoengineering dan droogtes veroorzaken of vloedgolven op bepaalde plekken. Hè? Dus, want het, je kan het niet precies. Want het idee, ja, misschien kunnen we dit even zeggen. Het idee van solar geoengineering is dat je dan een nanodeeltjes gaat verspreiden in de stratosfeer of in de hoge troposfeer. Of in de ruimte. En want er zijn ook studies. En er zijn ook onderzoekers die zeggen, doe dat heel ver weg van de aarde. Maar goed, je gaat dan die nanodeeltjes verspreiden. Dat kunnen sulfaatdeeltjes zijn. Hè? Of aluminiumdeeltjes. Of zelfs diamanten, heb ik gelezen.
Ja, en het doel is dus om de energiebalans van de aarde...
Ja, het idee is de thermostaat.
We hebben nu die energiebalans verstoord door die uitstraling, door het CO2 te belemmeren. Dus zeg maar door het deken wat we boven ons hebben dikker te maken. En eventueel zouden we dus dat deels kunnen compenseren door ook de instraling van het zonnelicht wat te minderen. Ja. Door net een heel klein percentage in de orde van 1% van het zonlicht terug te kaatsen. Dus dat is het idee. En het is geen mooi idee. Het zou beter zijn als we nooit die CO2 hadden uitgestoten. Want je zou met solar geoengineering nooit precies hetzelfde klimaat terugkrijgen. De vraag is of je dichterbij komt dan zonder SRM. Solar geoengineering is ook niet zonder risico's. Maar wat je dus moet bekijken is, je moet die risico's tegen elkaar afwegen. En stel je eens een keer de volgende situatie voor. U bent de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland. En het is nu 2045. En we hebben misschien wel enigszins moeite gedaan met CO2 terug te dringen. Maar toch lijkt dat het klimaat gevoeliger op CO2 reageert dan we dachten. En we hebben ook nog niet alle uitstoot weten te compenseren. En nu ontstaat bijvoorbeeld een enorme hittegolf in India. Die dus mede veroorzaakt is door de opwarming van de aarde. En nu zegt India, deze opwarming willen we nooit meer meemaken. Laten we solar geoengineering doen. Dus, wat doe je dan? Er zijn risico's aan solar geoengineering, maar er zijn ook risico's aan het niet doen van solar geoengineering, zoals hittegolven. Dus dat moet je tegen elkaar afwegen. En daarom pleit ik heel erg ervoor om solar geoengineering te onderzoeken, voordat we ooit in een situatie terechtkomen waar die druk zo groot is dat iemand wanhopig is en zegt, we moeten daar nu iets doen, want we willen nooit meer zo'n hittegolf. Dus hoe eerder we dat debat voeren, hoe eerder we de risico's van het wel misschien toepassen van solar geoengineering, maar ook de risico's van het niet gebruiken van solar geoengineering en de aarde laten opwarmen, hoe eerder we die tegen elkaar kunnen opwegen en hoe meer we erover weten, hoe beter we hopelijk een beslissing kunnen nemen mocht zo'n situatie ooit ontstaan.
Ja, ja. Nou, we hebben te maken natuurlijk met prioriteiten. Ik zie op dit moment, dan denk ik dat de grootste bedreiging voor de mensheid, dat is de oorlog. Er is een oorlog, helaas. En er wordt gedreigd met nucleaire wapens. We weten dat er verarmde uraniumwapens ingezet zijn. Dus dat zijn enorme dreigingen. En natuurlijk, de gletsjers smelten en over 100 jaar liggen we allemaal onder water. Maar de dreiging van een nucleaire oorlog op dit moment, of van een bacteriologische oorlog, hè, want dat is ook, of zelfs van dit, hè, want stel dat geoengineering toegepast wordt door naties die in oorlog zijn. We weten dat de Russen hebben dezelfde technologieën als de Amerikanen, als de Chinezen, als India. Dus stel dat er dit soort wapens, of dat er ook geoengineering...
Solar geoengineering is een heel slecht wapen. Want je kan het niet naar één persoon of één land toesturen. Want dat materiaal wat je in de stratosfeer zou blazen, dat verspreidt zich. Dus je kan niet zeggen, ik ga even Rusland afkoelen. En ik zelf ga er niks van merken. Nee, dat materiaal spreidt rond. Dus een wapen dat iedereen raakt, dat is een slecht wapen. Want dan raken ook je bondgenoten. En daar los van was een interessante studie een tijdje geleden van Irvine en collega's. En die gingen onderzoeken met behulp van modellen wat zou gebeuren als je de mondiale opwarming ongeveer halveert met behulp van solar geoengineering. En dan bleek dat bijna alle regio's voor relevante klimaatvariabelen zoals temperatuur en neerslag dichter bij de voorindustriële toestand kwamen met die partiële geoengineering dan zonder. Dus voor bijna alle regio's kom je dichter bij de toestand waarop de bevolking, de mensheid, de ecosystemen zijn aangepast. Dus de kans dat je solar geoengineering kan gebruiken als wapen om iemand doelmatig schade toe te voegen, is niet heel groot.
Maar je kan het wel op een continent doen.
Nee, ik kan niet zeggen, ik doe het in Azië zonder dat het ergens anders gebeurt.
Nou, maar je kan op een bepaald gebied gaan verspreiden. Je kan enorme vloedgolven daar veroorzaken.
Nee, want het is een veel te ongericht proces. Je kan niet zeggen, ik wil morgen China een vloedgolf sturen. Dus ik ga nu op die en die plek SAI doen. Het effect duurt een tijdje om te ontstaan. En het weer is een chaotisch systeem. Ik bedoel, er zijn geen weervoorspellingen langer dan 1 à 2 weken, omdat op een gegeven moment het weer zo chaotisch is, zeg maar, zo onvoorspelbaar is, dat een minuscule verandering in de begintoestand tot een heel ander weerpatroon gaat leiden. Dus je kan niet zeggen, ik ga nu hier op die plek 1 vliegtuig vol sulfaat-aerosolen lossen en dan krijgen we overmorgen hier een vloedgolf. Dat werkt niet. Dus het is geen goed wapen. Je kan, zelfs als zou je de slechte bedoeling van de wereld hebben, je kan daarmee niet doelgericht iemand raken. Het kan niet.
Het is een goed wapen, alleen je zegt, je kan het niet precies op de vijand richten.
Het is gewoon geen goed wapen.
Nee. Ja, maar ik zeg potentieel
niet
wel.
Ik zeg niet dat er geen risico's aan zouden zitten aan het gebruik van SAI. Je zou het op een verkeerde manier kunnen inzetten, maar je zou echt wel dom zijn als je het gebruikt. Je kan gewoon niet mikken met dat ding.
Nee. Maar goed, in ieder geval, dat blijft het punt van de oorlog. Er is oorlog. Er is een dreiging, nucleaire dreiging. En wij gaan die oorlog helpen. Want ja, wij zijn de wapens. Dus wij zorgen dat die oorlog gewoon doorgaat. Dat is om die Oekraïne aan de kant van Oekraïne te staan. Maar wij zorgen dat deze oorlog gewoon doorgezet wordt. En het heeft niet zoveel zin om die CO2 te reduceren als wij dan oorlog gaan voeren. Want dat is de eerste vijand van het milieu, van het klimaat. Denk aan al die vliegtuigen, denk aan al die rotzooi die gewoon verspreid wordt, hoor.
Nee, kijk, op lange termijn kan klimaatverandering echt ertoe bijdragen om conflicten te laten ontstaan. Want stel bijvoorbeeld, nogmaals India als voorbeeld, stel hele gebieden daar worden onbewoonbaar omdat de temperatuur een voldoende groot deel van het jaar zo hoog is dat mensen daar gewoon niet kunnen overleven. En dit risico bestaat. Dat verzin ik niet. Dus stel, miljoenen mensen in India moeten verhuizen omdat het daar gewoon te warm is. Of stel, de zeespiegelstijging maakt delen van Bangladesh onbewoonbaar enzovoort. Die mensen moeten ergens heen. Nou, dat kan zo'n enorm conflictpotentiaal leveren. Dus als je een klein beetje op lange termijn wil denken, dan moet je gewoon die CO2 reduceren. En daar los van, wij hier allemaal in Nederland hebben ontzettend veel mogelijkheden om te helpen CO2 te reduceren. En dan kan je nog zozeer zeggen, we hebben nu een oorlog, dat klopt. En er zijn heel goede argumenten om Oekraïne te helpen om die oorlog te winnen. Maar dat betekent echt niet dat we niet ook heel veel CO2 kunnen minderen zonder de hulp aan Oekraïne te staken. Dus dat zijn gewoon twee dingen die net niet helemaal, maar toch wel vrij los van elkaar zijn.
De militaire industrie is de eerste vijand van het klimaat, van de mens. Denk aan de productie, denk aan de CO2, denk aan de fossielen die erin gezet worden. Ik bedoel, ik denk dat het niet acceptabel is dat wij moeten zoveel offers brengen om die CO2 te reduceren. En dan gaan ze gewoon los met al die rotzooi. En wij helpen daar ook nog aan mee. Ik bedoel, ik zou zeggen, het is prima om die CO2 te reduceren, maar laten we gewoon eerst die oorlog stoppen. En dan. Dat is de prioriteit.
Het CO2 reduceren belemmert ons toch niet? Of tenminste, niet als je een beetje handig aanpakt. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om CO2 te reduceren die ons niet erin belemmeren om Oekraïne te helpen. Dus laten we dat gewoon doen. En iedereen kan daaraan bijdragen. Want als je een beetje creatief gewoon zelf kijkt, waar verbruik ik energie voor? Het is grappig, maar bijvoorbeeld een jaar geleden was ik net verhuisd. En nou ja, toen was ik een beetje onhandig geweest met het regelen van een energierekening. Dus ik deed extra zuinig omdat ik gewoon bang was om een heel hoge prijs te moeten betalen. Toen heb ik het niet warmer verwarmd dan 14 graden. En gewoon ontdekt hoe ik het handigst met een deken op een sofa kan zitten. Dat was 14 graden best voor uit te houden. Had ik niet gedacht dat ik dat gezellig zou vinden, maar dat werkt vrij goed. Ik had ook de koelkast niet aangezet, want ik kon immers mijn balkon gebruiken om mijn spullen op te slaan. En later heb ik gemerkt dat ik persoonlijk eigenlijk een koelkast niet nodig heb. Want de Albert Heijn is om de hoek. Dus als ik iets vers wil eten, koop ik het en eet ik het meteen op. Ik zeg niet dat iedereen zijn koelkast moet uitzetten. Niet voor iedereen werken dezelfde dingen. Maar wat ik bedoel is, iedereen kan voor zichzelf kijken. Waar kan ik CO2 reduceren? En als je gewoon een beetje creatief bent en dingen durft uit te proberen waar je eerder niet aan gedacht zou hebben, kan iedereen enorm veel besparen. En het is gewoon echt...
Daar ben ik totaal met je eens. Ik ben een milieuactivist vanaf mijn jeugd. Dus ik heb meegedaan. Maar het gekke was, en alles wat ik kan doen... Ja, ik heb geen auto, ik vlieg niet. Ik composteer mijn eigen afval zoveel mogelijk. Maar wat ik merk is, toen ik jong was, toen waren wij heel erg gericht op het reduceren van de vervuiling. Hè? Dus van lucht, van water, van de grond, alles. Alle soorten vervuiling en natuurlijk ook CO2, maar alle verbrandingsprocessen. Hè? Het idee was, die vervuilen ons milieu. En toen was vervuiling onze grootste vijand. Vandaag hoor je alleen de temperatuur. Als het maar koeler wordt, dan is het oké. Dit is wat je gewoon overal hoort. Dus het idee van de vervuiling tegen de vervuiling vechten, proberen te reduceren zoveel mogelijk, wat jij zegt, zo min mogelijk vervuilen, dat is vandaag de dag gewoon helemaal verloren. Mensen gaan vliegen voor €25, dat vinden ze gewoon lekker. Het blijven ze nog steeds doen. En ik zie nog steeds enorm veel vliegtuigen. Het is niet zo dat er minder vluchten zijn.
Goed, kijk, ik zei niet dat individuele actie, dus zeg maar ik die mijn koelkast uitzet, dat genoeg is om CO2 te reduceren of trouwens een vervuiling tegen te gaan. Want gelukkig kan je wel twee doelen behalen met vaak één maatregel. Want auto's die zijn niet alleen zodat het CO2 uit wat de temperatuur verhoogt, maar ze zijn ook enorm vervuilend. Ze maken enorm veel fijnstof, dus de levensverwachting in grote delen van Nederland is zeg maar een jaar korter dan zou kunnen zijn, statistisch gezien, gewoon door al dat fijnstof wat er rond waren. Dus als je minder auto gaat rijden, dan heb je zowel de vervuiling gereduceerd als ook een bijdrage voor klimaatverandering gereduceerd. Dus heel vaak gaat dat samen. Maar goed, dus alsnog, individuele acties zijn heel nuttig. En als je met je vrienden gaat praten en ze ook overhaalt om individuele actie te ondernemen, des te beter. Maar daarna zijn er ook nog overheidsacties nodig. Bijvoorbeeld een goede belasting zetten op vluchten. Want nu kerosine voor vluchten, daar zit geen belasting op. In tegenstelling tot bijvoorbeeld energie die...
Maar dat weigeren ze. Ik bedoel, zij zeggen dat zij nu green willen zijn allemaal. Maar ik zie dat niet gebeuren. Ik zie nog steeds heel veel vliegtuigen.
Ja, het gebeurt nu niet. En zeker niet in een voldoende mate. Maar te zeggen, we moeten eerst die oorlog winnen, dat helpt ook niet. En nog even over oorlog gesproken. In Duitsland was het nog erger dan hier. Maar we gebruiken veel gas uit Rusland. Of hebben dat gedaan. Dus als we nu massaal zouden inzetten op groene energie, dan maken we ons ook minder afhankelijk van landen als Rusland. En dat zou ook weer kunnen helpen om sterker te staan tegenover Poetin.
Ja, maar het probleem is dat wij gas van Poetin is niet goed. Maar die shellgas vanuit de Verenigde Staten wel. En de shellgas is nog veel erger dan gewone gas.
Ja, dus daarom moeten we massaal inzetten op groene energie. Zo snel
als
dat is
niet wat,
doen.
Want zij willen nu gewoon Amerikaanse gas gaan gebruiken. Ik zie het niet. Ze proberen op alle mogelijke manieren om toch gas te gebruiken.
Wie zijn ze?
Overheden, landen. Volgens mij ook Duitsland doet dat. Ja, ze proberen het alleen maar. Het probleem is, hoe kan je gas van de ene dag op de andere vervangen?
Nou, je kan het niet van de ene dag op de andere vervangen. Dus dat duurt sowieso wel even. Maar hoe eerder je begint, hoe eerder je klaar bent. Dus het duurt sowieso een tijdje. Maar als je niet begint, dan duurt het nog langer. En dan ook, goed, wie zijn ze? Ik bedoel, je hebt politici die misschien soms wel de neiging hebben om te blijven plakken in datgene wat ze altijd al zijn blijven doen. Omdat ze het niet aandurven om veranderingen door te drukken, want wie weet is de kiezer tegen. Aan de andere kant, hoe meer kiezers beseffen dat we nu echt moeten inzetten op groene energie om ten eerste van het Russische gas af te komen, ten tweede minder CO2 uit te stoten en ten derde minder fijnstof van onze steden te hebben. Hoe meer kiezers dat beseffen en bijvoorbeeld op demonstraties gaan of weet ik veel, hun wens laten zien aan de politiek, hoe groter de kans dat misschien de politiek ook omgaat.
Ja, maar ik merk dat de overheid, die vindt het niet erg om, bijvoorbeeld, we zien het nu met die huizen, die moeten veel lagere energielabel hebben. Auto's die worden verboden en we zien auto's die worden verboden op termijn. Dus die straffen of die strenge maatregelen, die nemen ze nu al zonder problemen. Maar bijvoorbeeld statiegeld weer invoeren, dat doen ze niet. Amsterdam presteert het om organisch afval te verbranden. Dat vind ik echt een schande. Amsterdam verbrandt alles. En we weten dat vuilverbrandingsinstallaties, dat zijn ook het ergste wat er is. Ja, er wordt wat gefilterd, maar er komen zoveel fijnstoffen. En organisch afval verbranden, dat is echt een zo slecht als wat.
Nou, ik zeg niet dat alles op een goede manier gedaan wordt, maar er zijn wel echt enorm veel potentieel om te doen.
Ja, maar Amsterdam doet het niet. Ik bedoel, aan die ene kant zeggen ze, we willen zo groen mogelijk. En ze gaan wel mensen, eigenaar van huizen, die gaan ze gewoon op termijn. Dan moeten ze de categorie D hebben. Benzineauto's, die worden verboden. Dus op die gebieden, dan durven ze echt heel streng te zijn. Maar wat betreft afval,
of streng durven zijn, dat ga ik pas ondertekenen als je ook iets doet aan de heel goedkope vluchtprijzen. Ik bedoel, dat zal wel eens echt een kleine innovatie zijn.
Maar dat doen ze ook helemaal niet. Ik bedoel, er is geprobeerd, kort geleden, om tegen Schiphol en tegen de luchtvaartmaatschappij te zeggen, kijk, jullie moeten jullie vluchten gewoon minderen. Ze hebben gewoon een aanklacht ingediend en ze gaan gewoon lekker door. Je kan nog steeds voor €25 overal naartoe vliegen. En trouwens, als je de trein wil, ik ga altijd met de trein.
Ja,
maar dat
ook.
Is echt, als je van Amsterdam naar Milaan wil gaan met de trein, dan word je gestraft. Echt, want je moet overal overstappen. Bij de grenzen stopt alles. Ik heb het heel vaak gehad dat ja. In Duitsland kan je heel mooi rijden, natuurlijk heel snel, maar aan de grens, dan blijf je daar hangen. He? Je komt niet in Milaan.
Ik ben tot Pisa gegaan vanaf Utrecht. Het werkt wel, het is wel een beetje gedoe. Maar kijk,
en, je
ook
moet
dit,
een kaartje.
Ook dit is een lekker makkelijk, lekker mooi idee voor de overheden en de treinmaatschappijen. Laten we ervoor zorgen dat het even makkelijk is om een treinticket van Utrecht naar Pisa of gewoon overal in Europa te kopen als het makkelijk is om een vliegticket te kopen. Het zal niet zo moeilijk zijn.
Waarom gebeurt het niet? Terwijl de overheid en ook onze mensen bij onze regering die zeggen iedere dag, ja, je hebt green, 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 je moet heel groen worden. Maar die treinen, die waren toen ik jong was, toen kon je van Amsterdam naar Rome. Dan kon je van Amsterdam naar Kopenhagen. Zonder problemen. Met een trein. Het was niet makkelijk. Oké, een couchet. Of het kostte ook wat. Maar het kon wel. Nu is alles zo versplinterd. Wil je naar Barcelona gaan? Oh, je komt er niet.
Ze zijn wel een paar nachttreinen weer aan het herinstalleren.
Ja,
die vroeger.
Maar die treinen die moet je 6 maanden van tevoren reserveren.
Nou,
er is maar één trein. Ik bedoel. Terwijl aan de andere kant heb je die vluchten, die hele goedkope vluchten, die nog steeds bestaan, naar Brussel, naar Parijs. Ik vind het een schande.
Ja, kijk, we kunnen het best over eens zijn dat het een schande is, dat er veel te weinig gebeurt op sommige plekken of op heel veel vlakken, dat we niet op pad zijn om de klimaatdoelen te halen en dat er dus iets aan moet gebeuren. En kijk, ik snap eerlijk gezegd niet helemaal. Aan de ene kant zeg je dit is een schande. Aan de andere kant zeg je we moeten eerst even die oorlog doen. Nou nee, dit is een schande en we moeten hier iets aan doen. En we moeten ook iets aan die oorlog doen. Dat is jammer dat we even 2 dingen moeten doen.
Ik zou sowieso de oorlog stoppen, want dit helpt niet. En ze moeten onderhandelen. Kijk, als wij in staat zouden kunnen zijn om te helpen bij die onderhandelingen, dan denk ik doe dat. Kunnen we dat niet, omdat wij niet machtig genoeg zijn, omdat wij niet. Dan moeten zij binnen de Verenigde Naties gewoon zaken uitvechten. En ik vind zo doorgaan, eindeloos met de oorlog, dat komt niemand ten goede. Oekraïners ook niet. Want het is geen leven voor hun ook. En ik bedoel, voor de Russen ook niet. dat, ik ben niet van, ja, van de ene kant of van de andere.
Nou, ik heb een paar meningen over, maar ik ben geen expert in oorlogvoering. Ja. Dus,
maar goed, laten we blijven bij die geoengineering. Ik ga nog even je iets vragen over welke stoffen zouden dan op stratosfeer, in de stratosfeer verspreid moeten worden. Want ik heb gelezen dat dit sulfaten zouden kunnen zijn of SOX. Wij weten dat deze stoffen de ozonlaag kunnen aantasten. Plus, dan zouden ze ook terug op aarde komen. Dan zouden ze neerdalen op termijn. En ze zijn niet... Ja, dat zijn nanodeeltjes natuurlijk. Maar stel dat je echt geoengineering op grote schaal gaat toepassen. Dan komen ze weer terug naar de aarde. Dan vormen ze ook een probleem voor de gezondheid.
Niet zo'n groot probleem. En dat komt door de hoeveelheid die je nodig hebt. Kijk, oké, SO2 is niet de meest gezonde stof die er is. Het was onder andere verantwoordelijk voor de bossterfte in de jaren 70. Maar toen waren de concentraties veel hoger. De hoeveelheid SO2 die nu misschien nodig zou kunnen zijn als je stratospheric aerosol injection zou willen doen, dus die zone geoengineering, die zijn een tiende zo klein als dat wat we nu gewoon per ongeluk uitstoten uit industriële processen. Dus ik zeg niet dat het helemaal geen probleem is. Maar het is... Vergeleken met wat we nu al doen, is het ook weer niet zo enorm veel. En ook nog eens wordt het spul, als het in de stratosfeer is, veel meer verspreid. Dus de hoeveelheden die op elke locatie neerkomen, zijn veel kleiner dan de hoeveelheden die er nu in gebieden neerkomen waar veel industrie op een vervuilende manier wordt gedaan. En dan wat betreft die ozonlaag, het klopt dat stratospheric aerosol injection niet bijzonder goed is voor de ozonlaag. Maar we hebben het ook niet over de ozonlaag verdwijnt ineens. Dus we hebben het meer over iets als het herstel van een ozongat zou vertraagd kunnen worden als je binnenkort in grote stijl SRM zou doen. Hoe langer je daarmee wacht, hoe minder het risico is. Want kijk, het mechanisme waarop SRM iets aan de ozonlaag doet is... er zijn ozonafbrekende stoffen in de stratosfeer. Maar die kunnen alleen ozon afbreken als er druppeltjes zijn die een oppervlak bieden waarop die reactie kan plaatsvinden. En dat sulfaat-aerosol, dat stelt dus die druppels tot beschikking waarop die chemische reactie kan plaatsvinden. Maar over enkele decennia zijn die ozonverminderende stoffen veel minder. En dan maakt het ook niet meer uit als je een oppervlak beschikbaar maakt. Ja. En nogmaals, we hebben het niet over een totale vernieling van de ozonlaag. Het is ernstig genoeg om te zeggen het ozongat zal langzamer herstellen. Maar nogmaals, we moeten de risico's afwegen tussen het doen van SAI, wat wel risico's levert, en het niet doen van SAI, wat ook risico's levert in de vorm van sterkere klimaatverandering.
Ja, nee, dat zijn allemaal risico's, maar goed, als je geoengineering, solar geoengineering toepast, dan moet je dat voor honderden jaren doen. Dan moet je enorme hoeveelheden stoffen in de stratosfeer brengen.
Nee, je moet het niet,
dus dan heb je effecten op hele lange termijn.
Nee, hoe lang je het zou doen, dat hangt ervan af wat er ondertussen met de CO2 gebeurt. Dus SAI, stratospheric aerosol injection, dat effect blijft op zich maar ongeveer een jaar bestaan. Net als bijvoorbeeld het effect van een vulkaanuitbarsting van Pinatubo, die dus voor ongeveer één jaar voor afkoeling heeft gezorgd. Dat heeft een nadeel, want je moet elk jaar die aerosollaag vernieuwen, dus je moet het blijven doen. En dat heeft een voordeel, want dat betekent ook dat als je denkt, we hebben toch een beetje te sterk gedaan, dan kan je volgend jaar bijstellen en wat minder doen. Dus je hebt ook een soort schakel om het effect te gaan aanpassen. En hoe ik, als überhaupt, stratospheric aerosol injection inzetten, wat ik het beste scenario zou vinden is, we moeten sowieso CO2 reduceren, dus de uitstoot verminderen en idealiter ook CO2 uit de lucht halen. En als die maatregelen dan over enkele decennia sterk genoeg grijpen, dan zouden we ook minder afkoeling nodig gaan hebben. Dus die SAI, die zou een tijdelijk hulpje kunnen zijn om bijvoorbeeld een half graad of een graad afkoeling teweeg te brengen en dus de symptomen van klimaatverandering te minderen totdat het CO2 uit de lucht halen genoeg gewerkt heeft. En dan zouden we de SAI stuk voor stuk kunnen minderen omdat er nu ook minder CO2 in de lucht is.
Ja, en we hebben natuurlijk ook vermindering van zonlicht. We hebben problemen met Ja, met die vitamine D-gehalte, die zou minder worden. We hebben ook het probleem van zonnepanelen, die zouden minder produceren. Dus ja, er wordt ook schade.
Nou, je zou met SAI... nou, je kent waarschijnlijk de situatie dat je net zo'n heel dunne sluierwolk aan de hemel hebt. Dus die zon kan er nog doorheen. Ja. Maar je schaduw is toch net wat minder scherp en de hemel is net wat minder blauw, maar ziet er een beetje wittig uit. En dus je hebt minder direct zonlicht, de zon zelf lijkt zwakker, maar je hebt meer indirect zonlicht, want de hemel is witter. En dat soort situaties zou je dus ook krijgen met SAI. Dus je krijgt minder direct zonlicht, meer indirect zonlicht. En ja, dat heeft effect op bijvoorbeeld de oogst van zonnepanelen, maar dat effect is ook weer niet enorm. Dus we hebben het over een paar procent. Dus natuurlijk is dat niet fijn, maar dus ook weer niet zo. Zonnepanelen werken ineens niet. En nog een ander effect waar misschien wel dat geoengineering zelfs wel nuttig zou kunnen zijn, is de activiteit van planten. Want planten houden eigenlijk meer van indirect zonlicht dan van direct zonlicht. Dus het zou wel de plantengroei kunnen bevorderen als je SAI zou doen.
Ja. Dus ja, maar ze houden ook van CO2.
Maar ze houden ook weer niet van te veel opwarming, tenminste niet in tropische landen.
Nou, laten we een ander onderwerp aankaarten. Wat weten we over de samenstelling van aviobrandstof? Er is een wetenschapper, Ulrike Lohmann, misschien weet je dat. Zij heeft die aviobrandstof geanalyseerd. Het smeerolie van vliegtuigen geanalyseerd en ook de uitstoot. En zij heeft een aantal stoffen gevonden, nanostoffen gevonden, die eigenlijk niets te doen hebben met brandstof zelf. Bijvoorbeeld grote hoeveelheden van calciumcarbonaat, van aluminiumoxide, van bariumoxide, die zitten als nanodeeltjes in het aviobrandstof. Die doen niets aan het verbrandingsproces. Die hebben geen enkele rol. En vooral calcium. Ja, wat moet je met calcium in brandstof? Waarom zitten die nanodeeltjes in die aviobrandstof? En die vind je ook in de uitstoot van vliegtuigen.
Dus, wat is je vraag?
Wat vind je hiervan?
Niet veel, eerlijk gezegd. Want ik heb dat artikel niet gelezen. Goed, kijk, brandstof is niet per se super schoon, dus er kunnen wel verontreinigingen in zitten. Het lijkt me best plausibel dat brandstof niet 100% puur is, zeg maar. Dus,
we maken ons zorgen om benzine, maar we hebben ook heel enorm veel luchtverkeer. We weten dat vliegtuigen zonder geen enkele vormen van filter alles uitstoten. We hebben ook te maken met dit soort vervuilingen in brandstof. En vooral, het is gek. Ja, wat moet je met calciumcarbonaat?
Nou, calciumcarbonaat is nou niet een supergevaarlijk stof.
Nee, dus... ja, maar wat is het nut daarvan in kerosine? Wat doet die?
Nou, misschien is het... Kijk, ik weet niet veel over de samenstelling van brandstof en extra... elementen die erin zitten. Maar goed, het zou ook gewoon kunnen dat het er natuurlijkerwijs in zit. Of door de productieprocessen erin komt en dat ze gewoon het niet hebben schoongemaakt, zeg maar.
Ja.
Er zitten sowieso vervuilingen in brandstof.
Ja, maar kijk, we maken ons zorgen over alles. En aviobrandstof, die zit met dit soort stoffen. Maar het gekke van die calciumcarbonaat en van aluminiumoxide, dat is dat ze hygroscopisch zijn. Dus... er komt uitstoot uit die vliegtuigen. Dat zijn die condenssporen die wij zien. Dat is niet alleen waterdamp. Daar zitten ook die calciumcarbonaat, die aluminiumoxide. Ze zijn hygroscopisch. Ze kunnen de lucht verdrogen, enorm verdrogen. Dus we hebben ook met droogtes te maken. En zij maken ook nog de lucht droog. Plus dat zij elektrisch geladen worden. Want dat zitten niet alleen deze twee stoffen. Hè. Ze hebben Ulrike Lohmann heeft 16 mineralen erin gevonden. En dat zijn ook mineralen die elektrisch geladen kunnen worden. Dus die vliegtuigen die stoten van alles uit. En ook nog deze hygroscopische stoffen die wij zien. Want vandaag was er ook ellendig. Ik moet zeggen, misschien is het esthetisch of zo, maar ik vind die condenssporen echt verschrikkelijk. En als je ook nog bedenkt dat zij hygroscopische stoffen bevatten, misschien ook toxisch, want ja, aluminium is ook toxisch, is erg toxisch. Ja, wat is het nut daarvan en waarom stopt dat niet? Waarom doen we daar niets aan?
Nou, ik zou zeggen, zet een actie op en doe daar iets aan.
Ja, ik had een idee om een WOP te starten over de samenstelling van aviobrandstof. Want ik vind het eigenlijk niet normaal dat je die vliegtuigen, ja, die mogen van alles uitstoten zonder geen enkele filter, zonder niets. Terwijl wij ons ontzettend veel moeite moeten doen om minder te vervuilen. Goed, we doen het wel. Maar waarom gaan zij dan? Maar goed.
Ja, maar helemaal mee eens. Er moet minder gevlogen worden. En misschien moet er ook gekeken worden naar de kwaliteit van de brandstof die er gebruikt wordt. Prima.
Ja, ja. Even kijken. Ik had iets over... daar is dit experiment van een... Van een Amerikaan, van een start-up. Die heeft zo'n ballon in de lucht gelanceerd. Oké, dat is een, volgens mij niet serieus te nemen aan die ene kant. Maar ik vind het wel ernstig. Want op zich lijkt wat hij gedaan heeft, dat lijkt ook op die experimenten van die David Keith voorgesteld aan. Dat was die Scopex-experiment in
dat
Zweden.
Zijn twee verschillende...
En die is afgeblazen.
Ja, oké, dat zijn twee best verschillende dingen. Want wat David Keith wou doen, die wou een ontzettend kleine hoeveelheid materiaal, kalkstof, dus zeg maar schoolkrijt, in de stratosfeer brengen, iets van 2 kilo, om metingen te doen over hoe dat spul verspreidt. 2 kilo kalkstof is gewoon ontzettend niet gevaarlijk voor niemand. Het is gewoon natuurlijk spul, een kleine hoeveelheid, niks meer aan de hand. Het is afgeblazen omdat er mensen waren die überhaupt bezwaar daaraan hadden dat mensen solar geoengineering overwegen. Maar dit was dus een wetenschappelijk experiment waar ze wel na hadden gedacht over de veiligheid. Alsnog, geoengineering is terecht controversieel. Oké. Nou, dat bedrijf, Make Sunsets heten ze, die ballonnen laten opstijgen, die beweren dus dat als je ze een beetje geld geeft, dat ze dan dus een ballonnetje met sulfaat in de stratosfeer brengen, zodat je afkoeling gaat krijgen. Nou, het probleem hiermee is ontzettend veel groter dan die problemen met het experiment van David Keith. Want zelfs als je voor geoengineering onderzoek bent, die mensen die gaan dus gewoon maar wat doen of beweren dat, zonder dat er überhaupt een beslissing is of we geoengineering ooit willen toepassen. Zo ja, hoe, dus op welke plekken je wel of niet moet injecteren en wanneer. Dus zij gaan gewoon maar beweren dat ze wat kunnen doen, zonder dat er een enigszins legitiem besluit over is genomen. Ik denk niet dat ze ooit genoeg materiaal zullen uitstoten om een significant klimaateffect te hebben. Hun technologie schaalt gewoon niet goed. Dus je kan het niet makkelijk opschalen tot de hoeveelheden die nodig zijn om een significant klimaateffect te hebben. Maar gewoon alsnog, het feit dat ze dat gewoon beweren, dat ze aan de slag gaan zonder dat er overleg is, is gewoon niet acceptabel.
Nee, maar dat is juist het punt. Dat vind ik ook. Maar het blijft ernstig. Het is niet grappig. Alleen, dan komen wij bij het punt van het debat. Er is geen maatschappelijk debat. Er zijn heel weinig mensen die iets hierover weten. Ook heel, heel klein beetje. Ik denk dat wij veel meer, en mensen die hiermee bezig zijn, maar ook jullie wetenschappers, die zouden dit debat echt bij de mensen brengen. Dus en zeggen, kijk, dit is de situatie. Willen we dit of willen we dat? Want op dit moment, dat blijft solar geoengineering echt binnenskamers. Niemand spreekt. Ik vind het heel moeilijk om mensen hierover te interviewen. Ja, jij bent de eerste na jaren misschien. Hè? En ik probeer het op alle mogelijke manieren in verschillende landen deskundigen te interviewen daarover. Maar of ze zeggen, nee, dit kan niet, dit bestaat niet. Nee, ik heb er nooit van gehoord. Dus er is helemaal geen debat. Ik denk dat dit debat
wij hebben
echt moet komen.
Geprobeerd daar een bijdrage aan te leveren. Door in februari die open brief... dus we hebben een open brief geschreven met een groep voornamelijk jonge wetenschappers. We waren een stuk of 7, dus 5 mensen van mijn leeftijd en 2 wat more senior personen. En daarin hebben we helder uitgelegd waarom volgens ons dat onderzoek naar geoengineering moet gebeuren. En het argument gaat kort gezegd als volgt. We weten niet of we CO2 snel genoeg terug kunnen dringen om klimaatrampen te voorkomen. we weten, en omdat we dus niet kunnen garanderen, zelfs als we echt moeite doen met de CO2, dat we rampen kunnen voorkomen, is er de mogelijkheid dat de mensheid een keer gaat zeggen, zou solar geoengineering niet een goed idee kunnen zijn? Want we weten wel vrij zeker dat het tot afkoeling leidt. En op dit moment dat zou kunnen ontstaan, dat mensen zeggen, laten we het maar gewoon doen, moeten we ons voorbereiden. Ten eerste omdat met aardere kant solar geoengineering echt wel zou kunnen helpen om rampen te voorkomen. Maar ook als het niet kan helpen om rampen te voorkomen, of als het op een verkeerde manier kan worden ingezet, moeten we dat ook weten voordat die druk zo groot is dat iemand het wil gebruiken.
Ja, we moeten helaas afsluiten. Want het is zo, het programma is bijna afgelopen. Ja, ik vind het een hele interessante discussie. Ik ben er zelf al jaren hiermee bezig. Ik lees van alles. Ik probeer mensen te interviewen. Dat vind ik heel moeilijk. Maar dan probeer ik het toch. Als laatste een woordje over HARP. Ja, ik weet dat jij hebt gezegd dat je daar liever niet over praat. Maar het probleem van HARP is dat het... er is een patent, hè? Dus het is door de ene ingenieur Eastland gemaakt. En hij beweert dat hij met dit systeem, hè, dus dan worden radiogolven in de ionosfeer toegezonden. Hè? En dan gaan ze daar rommelen, zeg maar, met die ionen. Er wordt energie, met radiogolven energie, naar de ionosfeer, dus heel ver. Die golven die passeren dan de troposfeer en de stratosfeer. Weten we zeker dat zij in de troposfeer en stratosfeer geen rotzooi veroorzaken?
Volgens mij zijn de hoeveelheden energie daar te klein voor. Maar kijk,
ze zijn vrij krachtig, deze radiogolven.
Ja, goed, kijk, maar we hebben net al gezegd, de natuur heeft een enorme kracht. Dus bijvoorbeeld een hurricane heeft meer energie dan dan duizenden atoombommen. Mm-hmm. Dus ja, wat is vrij krachtig voor iets wat de mens doet, is niet per se een enorme hoeveelheid energie vergeleken met de energie van de atmosfeer. En ook als ze de ionosfeer willen bereiken, dan gebruiken ze met opzet straling die door de onderste luchtlagen enigszins heen gaan, dus zonder geabsorbeerd te worden. Dus daar blijft niet zoveel plakken in de onderste luchtlagen.
Maar als er nanodeeltjes zijn en elektrisch geladen nanodeeltjes in de troposfeer en stratosfeer, want die zijn er wel door die vliegtuigen, dan komen al die mineralen daar. Dus die conductiviteit is daar aanwezig. Dus kunnen we uitsluiten dat er ook wat gebeurt met die radiogolven?
Dat heeft. Ik ben er nogal zeker van dat het geen significant effect heeft op bijvoorbeeld het weer, wat ze daaraan doen zijn.
Maar je weet niet precies wat voor experimenten zij daar doen. Want dat is ook niet
nee,
dat zo
weet,
bekend.
Ik weet niet zoveel over wat voor experimenten zij gaan doen, maar ze doen geen experimenten met het weer en de troposfeer. Dus ik ben er.
Nee, dat niet. Maar ja, ze sturen al die radiogolven.
Ja, maar dus die radiogolven doen dingen in de ionosfeer. En de ionosfeer is een heel chaotisch systeem. Dus ik weet dat er geruchten zijn dat door verstoring in de ionosfeer te doen, dat daarmee iets zou kunnen gebeuren in de lagere luchtlagen, bijvoorbeeld de troposfeer. Maar dat is gewoon. Kijk, stel je hebt Stel je hebt een rivier en je gooit een steen in de rivier, en zo'n konkelend bergriviertje, zeg maar. Je gooit aan stenen in de hoop dat je 2 kilometer verder naar beneden een golf maakt die een zalm aan de oever stuurt. Ja, ongeveer zo doelgericht zou het zijn om in zo'n chaotisch systeem als de ionosfeer iets te doen om invloed te hebben in de lagere luchtlagen. Dus nee, ze doen geen experimenten met de lagere luchtlagen. Want je kan het totaal niet sturen. Dus waarom zou je dat doen? Dat is niet logisch.
Ja, oké. Okay. Bedankt dat je vanavond hier met ons wou zijn. We moeten even afsluiten. En dat was Voice of the Town. U luisterde naar Voice of the Town met Silvia Terribili. Vanavond in de studio Claudia Wieners. We hebben het gehad onder andere over solar geoengineering. Hartelijk dank voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer.